Broeders en zusters, het is goed dat jullie een weekend als deze bij elkaar zijn. En waar ik over nagedacht heb, is dit. Vinden jullie het prettig om in een hechte gemeenschap te leven? Vind je dat fijn? Niet iedereen vindt dat fijn. Je vindt het fijn om bemoedigd te worden, maar een van de gevolgen van een hechte gemeenschap is ook dat je vermaand kan worden. Misschien heb je dat dit weekend wel ervaren, dat je is een beetje een inkijk krijgt in een huwelijk bijvoorbeeld. Je zegt, joh, nooit geweten dat zij zo leven met elkaar in het positieve. Maar misschien zie je ook wel nu je wat hechter met elkaar optrekt, iets negatiefs in een huwelijk. Misschien zie je wel iets negatiefs in een broeder die je normaal één keer of twee keer in de week ziet en nu trek je wat langer met hem op. En denk je, hé, dat had ik nooit achter hem gezocht. Of misschien krijg je een inkijkje in gezinnen dat je dacht van, hé, had ik niet verwacht. Kijk, de gemeenschap is iets heel moois, tot opbouw, tot bemoediging. Maar een gemeenschap heeft ook de functie van vermaning. En vinden we het dan ook fijn om in een gemeenschap te leven, om dicht bij elkaar te zijn? De Bijbel zegt dat wij ons aan elkaar kunnen slijpen, kunnen scherpen. Nou, daar wil ik iets over delen. Want het is een genade om dicht bij elkaar te leven en het is ook een genade van God om vermaand te worden. En Einzelgängers, ik ben daar een voorbeeld van, die gaan graag lekker hun eigen weg. Dan voel ik me helemaal op mijn gemak. En dan doe ik mijn ding en dat doe ik ook goed, dat doe ik ook in getrouwheid. Maar ik heb eraan moeten wennen dat iemand je kan vermanen. Blader even met mij naar 2 Kronieken 16. En ik wilde dat toch delen nu jullie als gemeente zo een aantal dagen samen zijn. En je ervaart dat je misschien wat dichter als anders op elkaar leeft. Maar dat is een uitdaging. En deze dagen zijn ook een test of jullie echt geestelijk volwassen zijn. Kijk, je kan dat wel uitspreken, je kan dat wel denken, maar dat waar je van overtuigd bent in je denken, brengt God altijd in de praktijk in beoefening. Of het daadwerkelijk zo is. 2 Kronieken 16. Er staat een hele bekende tekst in, ik wil de context daarvan wat gaan uitleggen. In het 36e jaar van de regering van koning Asa trok Baeza, de koning van Israël, op tegen Juda en bouwde Rama uit om niemand meer toe te laten het land uit te gaan en naar Asa, de koning van Juda, te gaan. Toen haalde Asa het zilver en het goud uit de schatkamers van het huis van de Heere en het huis van de koning, stuurde dat naar Ben-Hadad, de koning van Syrië, die in Damascus woonde, met een boodschap. Er is een verbond tussen mij en tussen u, tussen mijn vader en uw vader. Zie, ik stuur u goud en zilver. Ga, verbreek uw verbond met Baeza, de koning van Israël, zodat hij van mij wegtrekt. En Ben-Hadad luisterde naar de koning Asa en stuurde bevelhebbers van de legers die hij had naar de steden van Israël en zij versloegen Ijon, ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt. Dan en Abel-Maïm, met alle voorraadsteden van Naftali. En het gebeurde toen Baeza dit hoorde dat hij ophield met het uitbouwen van Rama en zijn werk staakte. Toen nam koning Asa heel Juda mee en zij droegen de stenen van Rama en het bijbehorende hout waarmee Baeza gebouwd had weg. Koning Asa bouwde daar Geba mee en Mispa. En in die tijd, dat is de tijd dat dit zich allemaal afspeelde, kwam de ziener Hanani naar Asa, de koning van Juda. En zei tegen hem, omdat u de koning van Syrië gesteund hebt en niet gesteund hebt op de Heere uw God, daarom is uw leger van de koning van Syrië uit uw hand ontkomen. Hadden de Kushieten en de Libiërs niet een groot leger, met zeer veel strijdwagens en ruiters? Omdat u de Heere op de Heere steunde, heeft hij hen in uw hand gegeven. En dan komt die bekende tekst, want de ogen van de Heere trekken over de hele aarde om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met hem. U hebt hierin dwaas gehandeld, want vanaf nu zullen oorlogen uw deel zijn. Toen werd Asa zo toornig op de ziener, dat hij hem in de gevangenis zette. Want hij was hierover woedend op hem. Bovendien onderdrukte Asa in die tijd anderen uit het volk. En zie de geschiedenis van Asa. Van het begin tot het einde, zie, die is geschreven, beschreven in het boek van de koningen van Juda en Israël. En Asa werd in het 39ste jaar van zijn regering ziek aan zijn voeten. Zijn ziekte was heel ernstig. Desondanks zocht hij in zijn ziekte niet de Heere, maar de geneesheren. Asa ging te rusten bij zijn vaderen. Hij stierf in het 41ste jaar van zijn regering. En zij begroeven hem in zijn graf dat hij voor zichzelf had uitgehouwen in de stad van David. Zij legden hem op het bed dat hij gevuld had met specerijen en verschillende soorten kruiden gemengd volgens zorgvuldig bereid werk. En zij ontstaken voor hem een buitengewoon groot vuur. Dat was het einde van Asa, een heel aangrijpend einde. Spreuken 1 vers 7 hoef je niet op te zoeken, zegt het volgende. De vreze des Heren is het beginsel van de kennis, van wijsheid. Dat is het eerste deel van die tekst. En het tweede deel van die tekst zegt dit. Dwazen verachten wijsheid en verachten vermaning. Om dat laatste woord gaat het. Vind je het fijn om in een gemeenschap te leven? Vind je het fijn om een ziener op je weg te krijgen? Wiens naam is, luister goed, genadig. Moet je even vasthouden. Vind je dat fijn? Spreuken zegt dus dat dwazen vermaning verachten. Je bent dus een dwaas, dat kan ik direct al zeggen, als je vermaning naast je neerlegt, als je het veracht. En dat zie je gebeuren in 2 Kronieken 16, heel aangrijpend. En laat het duidelijk zijn, als de Bijbel spreekt over vermaning, dan gaat het om vermanen vanuit Bijbels fundament. Vanuit de gezindheid van de Heer Jezus Christus. Dat is heel belangrijk om vandaag vast te stellen. Want er zijn tal van mensen die je misschien kunnen vermanen, maar je moet altijd toetsen. Wat willen ze, wat brengen ze in? Wat hebben ze voor een punt richting mij persoon of ons als gemeente? Je moet dat altijd zo eerlijk overwegen. Dus het gaat erom vermaning vanuit Bijbels fundament, vanuit de gezindheid van de Heer Jezus. Als het zo plaatsvindt, word je van vermaning altijd wijzer. Maar weet je, en ik spreek voor mezelf, jullie herkennen dat allemaal niet natuurlijk, maar dat vind ik heel moeilijk, want vermaning raakt mijn ego en mijn ik. Toch? Dat vind je niet fijn. De eerste reactie is vaak, waar bemoeit hij zich eigenlijk mee? Ja, maar we wilden toch in die gemeenschap leven, of niet? We moeten een beetje oog voor elkaar houden. We moeten niet als los zand leven. We moeten elkaar opbouwen, bemoedigen, maar ook vermanen. En je bent een dwaas als je vermaning veracht. En wat is het doel van vermaning? Nou, heel eenvoudig dit. Dat wij scherp blijven. Dat wij dicht bij de Here blijven. Vind ik zo mooi, toen Barnabas in de gemeente van Antiochië kwam, toen zag hij daar genade van God. Vind ik zo'n bijzondere tekst. Ik ben het hoofdstuk even kwijt. Maar toen hij daar kwam in die gemeente, zag hij de genade van God. Blijkbaar kan je genade zien. Dat is bijzonder, hè? Genade is een bepaald begrip. Je kan er een omschrijving aan plakken. Maar je kan genade ook zien. Genade komt dus openbaar in jou en mijn leven. Als je leeft van genade, dan gaan mensen dat aan je zien. En dan zegt Barnabas tegen die gemeente in Antiochië, dan vermaande hij hen daar om met één voornemen des harten, met één hart, met een compleet hart, bij de Heren te blijven. Nou, vermaning dient ertoe dat jij en ik vandaag dicht bij de Heer Jezus blijven. Dus het is heel positief, vermaning. Volgens mij had je vroeger, ik weet niet in welk jaar het al, een beweging, daarvan zeiden ze, die mensen gaan naar de vermaning. Dat was een soort genootschap. Misschien dat de ouderen dat wel weten. U kent het, hè? Ja. Die mensen gingen naar de vermaning. Nou, dat is wel mooi. Ja, als je dat heel negatief opvat, dan zeg je nou, daar word ik nou ook niet vrolijk van. De liederen net, daar word ik vrolijker van dan naar de vermaning gaan. Nou, dat is nog maar de vraag. Nou, ik hoop dat je even tijd hebt om te luisteren. Want dit is heel interessant vandaag voor de gemeente waarin jij en ik leven. Dus het doel is om dicht bij de Heer te blijven. Vermaning is dus heel positief. Laat daar een dikke streep onder gezet worden vanmorgen. En in het leven van koning Asa gebruikt hij daarvoor een ziener. Die genadig heet. Dat vind ik zo mooi. En dat kan zo zijn dat God in jouw leven je vrouw gebruikt. Dat je vrouw een ziener is. Geloof je dat? Ja, ik ben gelukkig getrouwd. We hebben het goed samen. Nou, dan vraag ik je, ervaar je ook je vrouw soms als een ziener? Of andersom natuurlijk. Ervaar je bijvoorbeeld een broeder in de gemeente als een ziener? Als genade van God? Die je vermaant? Oei. Dat is iets lastig, hè? Kom dichterbij. Of misschien als kleinkind dat je opa of je oma naar je toe komt met een boodschap van de Heere voor jou. Vind je dat fijn? Vind je dat opbouwend? Misschien een vermaning. Maar God gebruikt in ons leven personen en omstandigheden, maar in dit geval personen, om ons iets van vermaning door te geven. Nou, wat is even de context van 2 Kronieken 16? En trouwens, dit is even van belang. Dat wil ik nog gezegd hebben voordat ik verder ga. De manier hoe wij met vermaning omgaan, zegt iets over onze geestelijke volwassenheid. Mensen die niet met vermaning om kunnen gaan, zijn vaak geestelijk onvolwassen. Ze kunnen wel over volwassenheid zingen, ze kunnen er misschien wel over schrijven, maar dat wil nog niet zeggen dat je het bent, toch? Ja, met woorden kan je heel veel zeggen, maar in je daad komt openbaar, in je houding komt openbaar, of je het bent. Nou, ik wil jullie uitdagen, prikkelen of jullie geestelijk volwassen zijn en of je vermaning kan verdragen. In je hart kan sluiten en je voordeel ermee zal doen. Wat is de context? Nou, het volk van God is verdeeld in een 10-stammenrijk en een 2-stammenrijk. Hoef ik dat hier allemaal niet uit te leggen, maar het is wel even van belang dat je dat helder hebt. Het 10-stammenrijk Israël onder leiding van koning Baeza en het 2-stammenrijk Juda onder leiding van koning Asa. Die twee kampen heb je, want dat waren twee kampen geworden. Als je de context van 2 Kronieken 16 leest. Nou, wat lees je nou in vers 1? Dat Baeza een stad bouwde, dat is Rama. En die stad die maakte eigenlijk scheiding tussen die twee broedervolken, om het zo te zeggen. Dus als dit het land is, dan bouwde hij hier in het midden die stad. Aan de ene kant het 10-stammenrijk en aan de andere kant het 2-stammenrijk. En wat wilde hij nou voorkomen, koning Baeza? Nou, dit. Hij wilde voorkomen dat zij onderdanen zouden overlopen naar koning Asa. Dat is eigenlijk het verhaal wat hier speelt. Dus onderdanen liepen over naar een andere koning. En wat dacht Baeza? Nou, als ik nou een stad in het midden bouw, dan is dat een soort grensovergang. Dan heb je veel meer controle. Dan heb je het onder controle. Wie eruit gaat en wie erin gaat. Nou, en hij wilde voorkomen dat ze gingen overlopen. Nou ja, op zich kan je daar nog iets bij voorstellen, maar het gaat erom de wijze waarop hij dat wil bereiken. Want wat doet hij? Nou, dat lees je in vers 2 en in vers 3. Asa, die gaat niet te raden bij God, maar Asa die haalt zilver en goud uit de schatkamers van het paleis. Nee, uit de schatkamers van het huis van God. Het is heel aangrijpend. En wat doet hij nog meer? Hij stuurt dat naar de koning Ben-Hadad. Dus wat hij doet, is hij vertrouwt niet meer op God voor de actie die hij gaat ondernemen. En hij haalt goud en zilver uit het huis van God, uit het heiligdom. En probeert daar een heidense koning, Ben-Hadad, mee om te kopen om hem te ondersteunen. Dat is wat hier gebeurt. Ik moet niet zeggen ondersteunen, het is gewoon een omkoopschandaal. En dat doet hij niet met zijn eigen geld. Dat was nog tot daar aan toe. Maar dat doet hij met goud en zilver uit het huis van God. Moet je ook even vasthouden. En hij gaat uiteindelijk een heidense koning omkopen. Nou lijkt dat plan te slagen. Dat lees je in de versen 4 tot en met 5. Want op een gegeven moment gaat Ben-Hadad, die gaat Asa helpen. En Baeza, het zijn allemaal namen een beetje door elkaar, maar ik hoop dat je de lijn pakt. Baeza staakt zijn werkzaamheden. Dus het lijkt te slagen. Maar vers 9b leert ons dat de ziener op een gegeven moment tegen Asa zegt, u hebt hier in dwaas gehandeld, want vanaf nu zullen oorlogen uw deel zijn. Wij kunnen dingen willen bereiken op een onbijbelse manier, wat in eerste instantie lijkt te gelukken, maar op latere termijn gaan wij bemerken dat we onszelf in het vlees hebben gesneden. Dit is wat in Asa's leven gebeurt. Eerst lijken te slagen, vervolgens zijn oorlogen zijn deel en dat komt straks op het einde van zijn leven. Dus bij elke stap die wij ondernemen, onderzoek de intenties van je hart, de keuzes die wij maken, hoe wij dingen ondernemen, hoe wij keuzes maken. Nou, dan moet je even naar 2 Kronieken 14, want nu zegt iemand, ja, die Asa was een goddeloze koning, had je anders van hem verwacht dan? Nou, het is interessant hoe hij is begonnen. En wij kennen die uitdrukking wel, begin goed, al goed, hè? Zoiets zeggen we dan. Nou, dat blijkt niet zo te zijn. Hoe is die begonnen? 2 Kronieken 14, blader allemaal even mee daar naartoe. Het eerste vers. En Abia ging te rusten bij zijn vader en zij begroeven hem in de stad van David. En Asa zijn zoon werd koning in zijn plaats. En in zijn dagen had het land 10 jaar rust. En Asa, daar komt hij, deed wat goed was en juist was in de ogen van de Heere zijn God. Nou, daar komt het resultaat. Hij nam de vreemde altaar en de offerhoogte weg, brak de gewijde stenen in stukken en hakte de gewijde palen om. Tegen Juda zei hij dat zij de Heere, de God van hun vaderen, moesten zoeken en dat ze de wet en het gebod moesten naleven. Verder nam hij uit alle steden van Juda de offerhoogte en de wierookaltaren weg. Het koninkrijk had rust onder hem. Is die goed begonnen of niet? Dit is niet een andere Asa voor zover je dat dacht. Dit is dezelfde Asa als 2 Kronieken 16. Maar hier in 2 Kronieken 14, de eerste 5 versen, lezen we hoe hij is begonnen. Hij was toegewijd, niet alleen in zijn hart, maar hij gaf ook uiting aan dat wat in zijn hart was. Dus het werd zichtbaar waar hij van overtuigd was. Wat leren we hieruit? God vraagt van jou en mij niet alleen één keer een zondaarsgebed in ons leven. Hij vraagt ook niet van jou en mij één keer je over te geven aan hem. De Heere God vraagt en eist een leven van voortdurende toewijding. Geloven we dat? Er zijn te veel mensen, christenen vandaag, die tegen mij zeggen, ja, 10 jaar geleden, toen had ik hetzelfde vuur als wat jij had. Nou, dat is een arm boeltje dan. Ja, een maand geleden, toen had ik ook iets van wat. Nee, het gaat om een leven van toewijding. Niet een moment van toewijding, maar een leven van toewijding. En dat vraagt dus van ons dat we in dienst zijn, 7 dagen in de week, 24 uur per dag. En wat de genade van God, dat God wel eens mensen op je pad stuurt als hij bemerkt, hey, hij is niet meer 7, maar 24 uur in mijn dienst. Hij haakt af. Hij wordt dubbelhartig. Herken je dat in je leven? Vind je het fijn als iemand zoiets tegen je zegt? Je wilt toch graag in een gemeenschap leven? We wilden toch dicht bij de Heere blijven. Ja, maar ik ben goed begonnen, Jacques, 10 jaar geleden. Ik vraag niet wat je 10 jaar geleden van de Heer hebt geleerd. Ik vraag wat je vandaag van hem hebt geleerd. Durven we dat? Die vraag aan elkaar te stellen? Ik kom zoveel mensen met een masker tegen. Hoe gaat het? Prima! En ze draaien zich om en ze hebben weer een strak gezicht. Blijkbaar gaat het zo prima niet. We doen ons mooier voor dan we zijn. Maar durf je nou dit weekend te vragen aan je broeder of je zuster, hey, nu spelen we al jaren in die muziekgroep, hè? En jij doet al jaren de parasha, maar hoe is het nou geestelijk met je? Want ik kan hier een mooie boodschap houden. En dan kan je van onder de indruk zijn, of niet van onder de indruk zijn, zou kunnen. Maar dat interesseert me eigenlijk niet zo heel veel. Het gaat erom, durven wij te praktiseren wat een ziener zijn taak is, om elkaar echt te bevragen. Zullen we het straks doen, even aan je buurman? Hoe is het met je geestelijk leven? even niet theoretische kennis, maar met je geestelijk leven, de wandel met de Heer. Nog even toegewijd, als Asa in het begin was, of ben je dubbelhartig geworden? Nou, ik moet verder. Asa openbaart dubbelhartigheid. En wat een genade van God, dat hij een ziener op zijn pad krijgt. Wat is een ziener? Een beetje ouderwets woord. Nou, ik heb het in onze tijd vertaald, ik heb maar gezegd, dat is een geestelijke visionair. Dat is iemand die Gods visie op zijn hart heeft gekregen, Gods gedachten, en die doorgeeft aan een ander. En dat is ganani, dat betekent genadig. En weet dit, besef dit, dat een ziener, dat een profeet niet geliefd is. Wil je het bewijs? Lees alle profeten maar na. Dat waren geen mannen die geliefd waren. En de Bijbel zegt dat de profeet is in zijn eigen vaderland niet geliefd. Nou, misschien geldt voor mij, wij wonen de meeste van ons in de Ablassewaard, misschien moeten we de Ablassewaard nemen, dat een ziener of een profeet, misschien ook vanmorgen niet, niet geliefd is in zijn eigen vaderland. Zou kunnen, maar het kan toch een boodschap van God zijn, geloof je dat? Ik denk dat wij wel eens te rooskleurig denken over Jesaja, over Jeremia, over Elia. Wat fijn zeg, wat mensen met van wonderen en tekenen. En, maar deze mannen, die zijn veracht en verguisd. Vandaag is dat nog zo. Ganani was een genadig middel van God in het leven van Asa, waar of niet? Maar je kan op twee manieren reageren op een ziener. En dat zie je ook gebeuren in het leven van Asa. Het is genade van God. Dat hij misschien vanmorgen in jouw leven wel een ziener op je weg plaatst. En dat vind ik zo belangrijk. Elke generatie, elke gemeente, ook die van jullie, heeft zieners nodig. Die hebben mensen nodig met profetisch inzicht. Er zijn zoveel mensen met oogkleppen op, die leven hun leventje. En elke gemeente loopt het gevaar om geestelijk in te dutten. Elke volgeling van de Heer Jezus loopt het gevaar om geestelijk in te dutten. Heel veel mensen zijn positief begonnen. Maar heel veel mensen, naar de mate dat ze ouder worden, haken ze af of nemen af in toewijding. Wat een genade. Dat je dan misschien wel eens een donderpreek hoort er kan. Ben je daar blij mee? En dat vanuit de gezindheid van Jezus. Die altijd het beste met je op het oog heeft. Want wat was het doel van vermaning? Om dicht bij de Here te blijven. En ik zal mezelf steeds maar kwetsbaar opstellen en als voorbeeld nemen. Ik heb het nodig. Ik heb het nodig dat soms mijn vrouw mij vermaant. Als ik later uit mijn bed kom 's ochtends. En ze merkt dat ik geen omgang of weinig omgang met God heb gehad. Maar durven we elkaar daar nog op te bevragen? Tuurlijk, je kan theologisch hele mooie dingen uitwisselen, ook op een weekend als deze. De een weet nog meer als de ander. En de een die stijgt boven de ander uit qua kennis en qua theologie. Maar ik ontmoette van de week een broeder die het zei. Ik ken de Bijbel van voor tot achter, maar ik mis de kracht van Gods geest in mijn leven. Begrijp je waar ik naartoe wil? Het gaat erom dat wij dagelijks die gemeenschap met God hebben. En heb je al een broeder of zuster bedankt die je daar al bevroeg? Hoe staat het er nu mee ten opzichte van de tijd dat je de Heer Jezus voor het eerst leerde kennen? Ganani, hij komt op de weg van Asa. Elke generatie heeft een ziener nodig. Elke gemeente. En wat een zegen als je iemand in je omgeving hebt die jou wel eens bevraagt naar je geestelijk leven. De meesten gaan dan op hun stoel draaien. Oh, wat moet die van me? Worden onrustig. Maar als je met de Heer leeft, dan ben je toch in ontspannenheid. Dan heb je toch niks te verbergen. Dan kan iedereen toch vragen wat hij wil. Dit had een goed moment geweest om even amen te roepen dat iedereen het daarmee eens is. Zodat je de rest van dit weekend niet verbaasd staat als iemand naar je toe komt naar aanleiding van deze boodschap. Heel eenvoudige boodschap overigens. Maar wel heel waardevol, heel nuttig. Maar dat hij straks onder het eten zegt, joh, hoe is het met jouw geestelijk leven? Durven we het aan? Misschien moeten we die afspraak maken. Dat we elkaar daarop gaan bevragen. Niet op weetjes. Mag ook. Maar in de eerste plaats Hoe is onze wandel met de Heer ten opzichte van de tijd toen we tot geloof kwamen? Asa goed begonnen, na verloop van tijd dubbelhartig geworden. Goud en zilver kreeg de aandacht en hij koopt er een heidense koning mee om zijn plan te verwezenlijken. Aangrijpend, we zeggen vandaag, ja dat kan niet in een christenleven. Oh nee, ik zie ze met bosjes om me heen. Ik ben in 2000 tot geloof gekomen en ik zie mensen nu al afhaken. Die dezelfde woorden als ik gehoord hebben. Die dezelfde conferenties als ik bezocht hebben. Die dezelfde boeken gelezen hebben als ik. Die het boek gelezen hebben. En die hun passie en hun toewijding kwijt zijn geraakt. Ik weet de oorzaak, kom ik straks op. We gaan verder. De boodschap van de ziener bestaat uit drie delen. Heel eenvoudig ook weer. Hanani zegt tegen Asa drie dingen. Hij zegt, voorheen vertrouwde je op de Heere God en je deelde in overwinningen. Dat doe je nu niet meer. Het tweede wat hij zegt, is dat hij zijn vertrouwen op de Heere God heeft, of op Ben-Hadad heeft gesteld. En op goud en op zilver. Dus wat hij doet is dit, heel eenvoudig. Hij confronteert hem met zijn leven vandaag. Zonde, wantrouwen, ongeloof, vertrouwen op goud, zilver en op een heidense koning. Daar confronteert een ziener altijd mee, met zonde. Dat is geen populaire boodschap, maar dat is toch de boodschap van het komende koninkrijk. Bekeert u en gelooft het evangelie. Het tweede wat hij doet, vind ik ook mooi, hij wijst hem op de zegen in het verleden. Kijk, dat is een positieve insteek voor een vermaning. Je kan in het leven van iemand iets zien wat niet klopt, maar als jij ook weet van andere tijden in zijn leven, dan zeg je, broeder, weet je nog 2 jaar geleden, toen deelde je in de zegen en in geestelijke overwinningen. Ik was erbij. Sterker nog, ik heb je doopgetuigenis gehoord. Geweldig indrukwekkend. Ik weet nog als de dag van gisteren. Dus vermaning kan ook iets een hele positieve insteek hebben. Dat je iemand bepaalt bij de zegen uit het verleden. Toen vertrouwde je op God. En je behaalde overwinning. Maar vandaag zie ik een heel andere lijn in je leven. Dat is wat Hanani doet. Meer doet hij niet. En dan een belofte. Vind ik zo mooi. Kijk, als de Heer iets openbaart aan je, door een broeder of zuster heen, dan heeft hij altijd tot doel om je op te bouwen, om je sterker te maken, om je te genezen. Nou, dat staat er. Die bekende tekst die je natuurlijk al heel vaak op een kaart hebt geschreven, als je iemand wilde bemoedigen. Vers 9, want de ogen van de Heer, dat zegt de ziener ook nog tegen Asa. Te midden van al je afdwalen, Asa, heb ik een goede boodschap voor je. Kan je vandaag een keuze voor maken? De ogen van de Heere trekken over de hele aarde om zich sterk te bewijzen aan hem van wie het hart volkomen is met hem. Volkomen toewijding. Die ziener zegt tegen Asa, Asa, je kan vandaag nog een keuze maken. We hebben even het verleden behandeld met elkaar. Deugt niet. Bekeer je. En de kracht van God is ook voor jou beschikbaar, Asa. Wanneer? Als je hart volkomen is tot hem. Dat is de boodschap hier. En dat is de sleutel om geestelijk krachtig te zijn en krachtig te blijven. Dit is het basisprincipe echt voor een heilsoldaat in het leger van de Heer. Dit is het basisprincipe om geestelijk krachtig, fris en toegewijd te blijven. Ik heb deze tekst onderstreept in mijn Bijbel. En we komen zo op de praktijk van ons leven. Het is interessant om even te kijken om wiens ogen het hier gaat. Want kijk, ik ben blij als de ogen van mijn vrouw op mij gericht zijn. Dat doet me wel wat. Dat maakt me blij. Toch? En ik ben blij als jullie naar me kijken en niet afgeleid worden door dingen die buiten gebeuren. Maar het gaat hier over andere ogen die op ons gericht zijn. Dat is interessant. Het zijn niet zomaar een paar ogen. Het zijn de ogen van hem die zagen in Genesis 1 vers 31 dat de schepping zeer goed was. Zijn ogen, daar gaat het hier over. Het zijn dezelfde ogen die zagen in de dagen van Noach dat de slechtheid groot was. Die ogen zijn het. Wil je nog meer dingen weten? Het zijn die ogen die jou en mij al zagen in de moederschoot. Vind je dat niet wonderlijk? Toen was hij al op ons betrokken. Zijn ogen zagen ons in de moederschoot. Toen wij nog helemaal verborgen waren. Psalm 139. Toen was hij al betrokken. Het zijn de ogen, vind ik zo mooi, die onze moeite en ons verdriet zien, opdat we het in zijn hand leggen, Psalm 10. Het zijn de ogen van de Heere die zien op de rechtvaardigen. En zijn oren zijn er tot hun smekingen. 1 Petrus 3. Over die ogen hebben we het. De ogen van onze schepper. En ik hoop dat iedereen vanochtend zegt ook van mijn herschepper. En dat vind ik zo bijzonder. Dat de ogen van de schepper gericht zijn op het hart van zijn schepsel. Want de ogen van de Heere doorlopen de aarde om krachtig bij te staan, om innerlijke kracht te geven in ons hart, om hem te dienen. Dus hij die jou gemaakt heeft, zijn ogen, die goddelijke ogen, die alles zien, die dwars door jouw masker heen kijken vanmorgen, die ogen. Kijk, je kan voor mij een hoop verborgen houden. Maar besef dit, en daarom leg ik daar een accent op, dat wij te maken hebben met ogen die dwars door maskers heen kijken. En die echt op de pit zien. Op de kern van je leven. Maar dat vind ik wel bijzonder, hè? Dat hij die mij gemaakt heeft, die heel de wereld gemaakt heeft, die is gericht op mij. Moet je even beseffen, wij vinden dat zo gewoon. Te midden van miljarden mensen ziet hij jou. Sterker nog, hij kent je hart. Zijn ogen gericht op mijn hart. Ook bijzonder. En niet op mijn uiterlijk, in de eerste plaats. Maar op mijn hart. Waarom op mijn hart? Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is. Want daaruit zijn de uitgangen van het leven. En in Samuel staat, de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. De ogen van de schepper gaan over de hele aarde om krachtig bij te staan. Hen wiens hart volkomen is tot hem. En nu ga ik een stapje verder. Het koninkrijk van God, zegt Paulus, bestaat niet alleen uit woorden, maar ook uit kracht. Dat is interessant. Je weet, het woord kracht in het Nieuwe Testament heeft heel vaak de betekenis van dynamis. Dynamiet. Heb ik al eerder uitgelegd hier. Dat betekent dat het koninkrijk van God, waar wij deel aan hebben gekregen, iets in ons leven doet. Niet alleen mooie woorden, maar ook kracht. Dat wil zeggen, dat koninkrijk heeft een mechanisme in zich dat mij in beweging zet en in beweging houdt. En dat is het verlangen van God, om ons krachtig bij te staan. Veel christenen klagen vandaag, Jacques, ik heb wel kennis, ik heb woorden, maar ik mis kracht. Hoe is het in je leven? Dat gaat er niet om dat je een krachtige persoonlijkheid bent. Dat kan ook. Maar je kan misschien niet zo'n krachtige persoonlijkheid zijn en toch kracht in je leven ervaren. Is jouw leven nou statisch of is het dynamisch? En zeg niet dat je het nu niet weet, daar kan je nu een antwoord voor het aangezicht van God op geven. Is jouw leven in beweging? Is de kracht van God manifest in je leven, aanwezig in je leven, openbaar in je leven? Of is het allemaal een beetje tam? De Heer zegt vanmorgen tegen je, door deze boodschap heen, ik wil mijzelf in jouw leven krachtig openbaren. Hij wil ons echt naar mijn overtuiging het leven van de Heer Jezus daadwerkelijk laten leven. Wanneer? Straks, in de toekomst? Nee, vandaag. Ik vind dat altijd zo indrukwekkend wat de apostel Paulus schrijft, opdat ik hem kenne. In de kracht van zijn opstanding. Dat je bemerkt die kracht van God die je doet uitgaan. Die een ander kan opbouwen. Die jou van binnenuit verandert. Die is actief, die is werkzaam in mijn leven. Ik verlang daarna. Meer en meer. Die kracht van God, die kan toenemen. Maar hij kan ook afnemen. Dat heeft alles te maken in het licht van 2 Kronieken 16 met onze toewijding. Simpelweg met de keuzes die jij en ik maken. Nou, wat is nou de voorwaarde om te delen in geestelijke overwinningen? Dat staat in vers 9a. De ogen van de Heere. Besef dat dat de ogen zijn die dwars door onze maskers heen kijken. Kijken. Trekken over de hele aarde om zich sterk te bewijzen aan hen wiens hart volkomen is met hem. Wat is de voorwaarde om te delen in geestelijke overwinningen? Moet je daar intellectueel voor zijn? Misschien zijn er hier onder ons die eenvoudig zijn in hun denken. Nou, prijs de Heer, want vaak geloof je makkelijker dan intellectuelen. Ik heb de grootste discussies met mensen die gestudeerd hebben. Dan kom ik nog wel eens in een gesprek, in een evangelisatie. En zeg ik, ja, maar ik heb gestudeerd. En dan zeg ik altijd, en? Ben ik nou klaar of ben jij nou klaar? Begrijp je wat ik bedoel? Maar het gaat er hier om, niet dat wij intellectueel zijn. Dat hoeft niet. Dus troost je met die gedachte als je zegt, ik heb geen papier, ik heb geen titels. Prijs de Heer ervoor. Misschien is het alleen maar een belemmering voor je. Kan. Kan ook voordeel zijn. Maar het gaat erom dat jouw hart volkomen is tot hem. De meest eenvoudige kan vanmorgen zijn hart volkomen voor God openstellen. Waar of niet? We hebben net ook zoiets gezongen van, stel je open voor zijn gemeenschap. Ik ben even de zin kwijt. Dat is het. Dat is dus een wilsbesluit. Geloven we dat? Ik geloof echt dat wij wilsbesluiten maken en dat die uitmaken hoe ons geestelijk leven is. En dat vinden sommigen eng. Dat kan ik niet. Dat kan je wel. Want Asa kon ook kiezen voor het goud en het zilver uit het huis van God. En hij kon kiezen om naar koning Ben-Hadad te gaan en zijn vertrouwen daarop te stellen. Zo kan jij en ik kiezen om het goud en zilver te laten staan, om advies van wie dan ook naast ons neer te leggen en om het geluid, de stem, het woord van God door ons heen te laten komen. Dus voorwaarde om te delen is ondubbelhartigheid. En ik wil vragen of je daar je eigen leven op wilt toetsen vanmorgen. Dat als je zegt, ik heb wel kennis, woorden, maar ik mis kracht. Hier ligt 9,5, ik ga het anders zeggen, 9,9 van de 10 keer de oorzaak. Als ik pastoraat doe, loop ik hier vaak tegenaan. Het hart is niet meer volkomen toegewijd. En ook hierin wil ik mezelf kwetsbaar opstellen. Je kan zo ingenomen zijn door het WK, dat je merkt dat je toch weer verdeeld hart hebt. Je kan afstand gedaan hebben van zonde op seksueel gebied. En met dat je langere tijd met de Heer hem volgt, kan er heel langzaam aan iets weer binnensluipen wat grip op je krijgt. Toets je leven. Ik ben in 2000 tot geloof gekomen en ik heb een en andermaal moeten vaststellen in mijn leven dat er weer iets binnenkwam. En ik had een ziener nodig. Dat was zo eng, dat was zo confronterend, maar het was wel bevrijdend. Ik heb mensen met zonde moeten confronteren. Ik zal geen namen noemen, maar in mijn nabije omgeving waar ik enorm tegenop zag. Vreselijk. En toch is het bevrijdend. En ik hoop echt, als je met dingen zit, als zonde in jouw leven weer zijn binnengekomen, die je ten tijde van je bekering hebt losgelaten, dat je een broeder of een zuster opzoekt. En dat je je daarvoor openstelt. Heere, breng iemand dit weekend op mijn pad. Waar ik dit mee kan delen in vertrouwen. En bevraag elkaar. Wees een ziener in de gezindheid van de Heer Jezus. Geestelijke hoererij doet de kracht van de Heilige Geest uit je leven wijken. Waar of niet? Dat ziet een huwelijk ook zo. Kijk, mijn vrouw zegt altijd, een man kan altijd maar één ding tegelijk doen. Dus wij mannen hebben sowieso al last om onze aandacht te verdelen, toch? Dan moet er iets bij inschieten of iets gaat minder goed. Dat is dus geestelijk niet minder. Dus mannen, als je het in het normale leven al hebt, dat je weinig dingen tegelijk kan doen, pas op in je geestelijk leven. Dus dubbelhartig, kijk, als ik twee vrouwen heb, dan moet ik de aandacht verdelen, waar of niet, heel simpel. Ik ga dat merken, want ik ga mijn tenen lopen om allebei tevreden te houden. Wat dat betreft vroeg ik me af hoe ze dat met 1000 vrouwen deden, maar goed. Maar begrijp je wat ik bedoel? Ik moet de aandacht verdelen, dus ik kan maar één iets goed doen. Maar die ander aan wie ik aandacht wil geven, gaat ook ervaren en doorleven, voelen, dat mijn aandacht niet volkomen is tot haar. Dat kan ook niet anders, want ik kan mij niet volkomen aan haar geven, heel simpel. Jij en ik leven in relatie met de Heere God. Hij heeft zijn geest gegeven, dat is niet alleen een kracht, dat is ook een persoon. Die gaat op de achtergrond. Die trekt zich wat terug. Waarom? Hij proeft dubbelhartigheid in je leven. En daarom ga je de kracht van de geest van God missen. Dat is niet omdat hij niet meer beschikbaar is, niet meer actief is. Nee, jij pleegt geestelijke hoererij. Jij bent dubbelhartig geworden. En dan trekt hij zich terug, want hij wil graag de volle aandacht. En daar heeft hij recht op. Amen, dat was een mager amen. Maar hier zit het op vast. Als jij de kracht in je leven verloren bent, de passie om de Heer Jezus te volgen, dan heeft het vaak hiermee te maken dat je dubbelhartig bent geworden. Dat erken je nu niet gelijk, maar denk hierover na, bid hiervoor. Dit is 9 van de 10 keer de oorzaak dat mensen hun geestelijke kracht zijn kwijtgeraakt. Dubbelhartigheid, geestelijke hoererij, dubbele agenda's, gedeeltelijke toewijding. Je mist de kracht in je leven. En blader even naar Johannes 7. Ik ga afronden. De Heilige Geest, die woont in ons, is niet alleen een kracht, is ook een persoon. Hij is uitgestort in onze harten. Wij hebben een fontein, luister goed, niet buiten ons, maar wij hebben een fontein in ons. Dat is het nieuwe verbond, hè? Een fontein in ons. Die opwelt. Nou, dat is altijd bijzonder. Johannes 7, je kent allemaal die tekst. Ik ga hem toch even lezen. Want ik vind dat altijd mooi. Tijdens het feest. Johannes 7, vers 37. En op de laatste dag, de dag van het feest, de grote dag, stond Jezus daar en riep: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijk was. Wat wil dit bekende tekstvers zeggen? Nou, concreet voor de praktijk van jou en mijn leven dit. Ik citeer. De Heilige Geest werkt dan in en door ons heen. Mensen worden gezegend, dat geloof ik echt, door onze aanwezigheid. En door onze activiteiten die we in Gods kracht mogen verrichten. Mensen worden aangeraakt door de Geest van God. Dit is wat er gebeurt als wij vervuld zijn door de Heilige Geest geheel en al. Als we volkomen toegewijd zijn, dan gaan wij mensen tot zegen zijn door onze aanwezigheid. Alleen al. Geloof je dat? Wat was dat? Ik geloof dat Paulus het schrijft in de Korinthebrief. Dat als een ongelovige de samenkomst binnenkomt, dat hij ervaart: God is hier tegenover. Is dat in jullie gemeente zo? Als wij alle geestvervuld leven, dan gaat onze aanwezigheid, heb je nog geen woord uitgewisseld, maar onze aanwezigheid gaat impact krijgen op mensenlevens. Dat geloof ik echt. En onze activiteiten gaan mensenlevens veranderen. Dat vind ik zo geweldig van de kracht van Gods Geest, maar dat vraagt wel van mij volkomen toewijding. Want dan zullen stromen van levend water uit je binnenste voortvloeien. En ik wil je daartoe uitdagen. Asa. Hij krijgt genade van God om zich alsnog te bekeren. Waar of niet? Nou, als je in een gemeenschap leeft en iemand vermaant je, dan krijg je de gelegenheid om je opnieuw toe te wijden. Wat een genade van God. Dank u wel, Heer Jezus. Mag ik dit eens vragen? Wanneer heb je God voor het laatst gedankt toen je vermaand werd? Wanneer? Wie durft er naar voren te komen? Bij wijze van spreken. Wanneer heb je gezegd: Heer Jezus, dank u wel dat u me vermaand hebt. Ik heb heel hard auw geroepen. Maar het was wel bevrijdend. Maar wat doet Asa? En daar sluit ik mee af. Heel aangrijpend, want er zijn altijd twee mogelijkheden. Die waren er ook in het leven van Asa. Want hij kon op de belofte van vers 9 gaan steunen, daaruit gaan leven. Maar dat deed hij niet. Sterker nog, hij doet wat heel veel mensen vandaag doen. Zo werd hij toornig op de ziener. God stuurt genade op je pad. Bedenk het even. En je wordt boos. Dat kan. Je vrouw wijst je in alle liefde op iets. Lieve man, ik hou van je. Maar ik zie iets in je leven dat hoort tot het oude leven. Dat had je toch afgelegd? Au, zeg je dan. Maar wat een genade dat God het je laat zien door je vrouw heen. Mannen, heb je zo eens naar je vrouw gekeken? Die zijn vaak fijngevoeliger als wij, hoor. Wij zijn vaak een beetje bonkerig, de grote lijnen en zo. Met name intellectueel, maar alles kunnen beredeneren. Maar vrouwen zijn vaak fijngevoeliger. Prijs de Heer voor zo'n vrouw. Ik heb een vrouw, dat mag je best weten. Mijn kinderen kunnen doorvertellen. Die me af en toe echt confronteert met dingen. Dan gaat de knuppel in het hoenderhok. Dan zeg je. Ik zie dit en dit in je. Maar dat is genade van God. En pas het toe in je eigen leven. Asa wordt toornig. De ziener komt in de gevangenis. Ik kan dat allemaal niet uitwerken, maar dat kan een gevolg zijn als je iets deelt met een ander. Dus zijn of haar houding ten opzichte van jou kan totaal veranderen. Hou daar rekening mee. Maar het ergste is, hij bekeert zich niet. Want op een gegeven moment wordt hij ziek. En dat rijmt op hetzelfde, vers 12b. Desondanks zocht hij in zijn ziekte niet de Heere, maar de geneesheere. Het lijkt hetzelfde te eindigen op Heere. Maar het is van een totaal andere orde. Je krijgt genade op je weg. Je nam de toevlucht tot goud, zilver en heidense koning. Dan komt de ziener op je weg. En wat is het gevolg? Hij wordt boos. En hij neemt zijn toevlucht uiteindelijk tot occultisme. Want daar gaat het niet over. Hij gaat naar de geneesheren. Ze legden hem op een bed, vers 14b. Dat hij gevuld had met specerijen en verschillende soorten kruiden. Gemengd volgens zorgvuldig bereid werk. Ze ontstaken voor hem een buitengewoon groot vuur. Asa, 2 Kronieken 14, goed begonnen. De Heer was hem genadig, hij stuurde een ziener. Hij reageerde negatief daarop en dat verergerde zich in zijn leven. Dit is een belangrijk principe. Als wij een ziener of een genadige boodschap van God afwijzen, dan kunnen wij alleen maar voortgaan tot erge situaties, gedrag, houding in ons leven. Als je genade van God afwijst, dan kan er een oordeel van verharding over je heen komen. Dat is een aangrijpende boodschap, maar dat zie ik hier gebeuren. Hij neemt zijn toevlucht in zijn ziekte niet tot de Heere, maar tot de geneesheren. Hij eindigt in occulte praktijken. Geloof je dat, als je 2 Kronieken 14 de eerste paar versen leest? Ik kan er nu niet meer over zeggen, maar dit wilde ik met jullie delen vanmorgen. Hoe reageer je op deze boodschap? Hoe is het met jou geestelijk in jouw relatie met de Heer en met je broeders en zusters? Is er iets van Asa in je leven zichtbaar? Of zeg je, nee Jacques, ik ben volkomen toegewijd. Dan wil ik je echt aansporen om dat te koesteren. Om dat te voeden. Om daar heel zuinig op te zijn. Want je bent het eerder kwijt dan dat je het weer terug hebt. Herken je dat ook in je leven? Soms kost het zoveel moeite om weer eerlijk voor God en mensen te worden. Daarom, als je met de Heere leeft, in intimiteit, in teerheid. Zo zeiden ze dat vroeger wel eens, hè? Ik ben nog een beetje eigen met die oude termen. Een teer leven met de Heere. Dat alles voelde je bijna. Dat is zo mooi, hè? Dan hou je het scherp en zuiver in je hart. Koester dat en laat dat door niets en niemand roven. Maar als je vanmorgen zegt, Jacques, ik mis de kracht van de Heilige Geest. Dan heeft de Heere via koning Asa een blik in je eigen hart gegeven. Geloof je dat? Dan was ik vanmorgen, al kan ik niet in de schaduw staan, maar dan was ik vanmorgen een ziener. Heel eenvoudige boodschap. Maar ik geloof dat ik de sleutel heb aangereikt tot een krachtig geestelijk leven ook vandaag. In de tijd waarin jij en ik leven. Heb je God in het verleden volledig vertrouwd, maar ben je dubbelhartig geworden? Wat weerhoudt je om nu op dit moment je ogen dicht te doen en te zeggen, Heere God, ik herken de dubbelhartigheid van Asa in mijn leven. Ik ben goed begonnen, maar ik wil niet zoals Asa eindigen. Dan kan je nu op dit moment een wilsbesluit nemen. En ik wil je vragen of je daar gebruik van wil gaan maken. Als je die dubbelheid voelt, dan heb ik een heerlijke belofte voor je. De ogen van de Heere doorlopen de ganse aarde om krachtig bij te staan. Hen, wiens hart volkomen is tot hem. Je hebt een vrije toegang nu. En ik wil vragen, doe je ogen dicht. Dank de Heere voor de toewijding die je mag kennen, die je mag beoefenen. Maar als je moet belijden vanmorgen, ik ben dubbelhartig geworden, dan heb jij de gelegenheid om nu je dubbelhartigheid te belijden en je opnieuw aan hem toe te wijden. De kracht van God is niet verminderd. Die is beschikbaar vandaag. Sluit je ogen. Wees eerlijk naar hem. Word stil voor hem. Dank hem. Of wijd je opnieuw aan hem toe.